Maar je hebt dus ook mensen die dan inderdaad zonnepanelen kopen, laten installeren en dan 3 maanden later zeggen, ja, levert weinig op, want ik heb een boom. En gaan dan naar de gemeente, ja, boom moet gekapt worden. De gemeente, ja. Die boom is op zich 100 jaar oud, hè? Ja, wel, is het niet. Wat denk je?
Ik heb er nog nooit over nagedacht dat er een payoff is tussen de hoeveelheid bomen en zonnepanelen, dat die dingen elkaar dus gewoon in de weg gaan zitten.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld, zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Wow. Dat was me weer heel veel tekst, hè?
Nou,
is
altijd zeker.
Zo. Is altijd zo natuurlijk. Ja. Maar ja, hè, we zijn er weer. We zijn weer gezellig bij elkaar. Virtueel, dan wel. En het is nog steeds september. En daarom mogen wij vandaag nog het even hebben over onze traditie in dit land, waarin de miljoenennota op de derde dinsdag, de tweede dinsdag,
Derde dinsdag
wordt gepresenteerd aan de koning of door de koning. Hoe werkt het eigenlijk?
Aan de koning.
Aan de koning, hè? Oké.
Aan de koning. Koffertje wordt aan de koning uitgereikt. Zoiets.
Ja, ja. En ik vind het altijd wel leuk om te zien dat in zo'n jaar, wanneer ook het andere circus aan de gang is, dan wordt er dan wat extra aandacht aan besteed, lijkt het wel. Of dan heeft iedereen een keer een extra mening over economisch beleid. En dat met het circus bedoel ik natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen die er in 2022 of 12 november aanzetten te komen. Waar de kiezers worden gelokt. Entertaining. Het is natuurlijk weer een mooie populariteitsverkiezing. Van hoe maak ik me nou populair bij de kiezer zonder dat we het alleen maar hebben over ons saaie, oerdegelijke, maar broodnodige politieke beleid gaan hebben. En de populisten onder ons hebben natuurlijk heel veel zin in, Jeroen. Want die kunnen heel veel onzin roepen en vervolgens met niks op de proppen komen. Er wordt ook wel eens gezegd dat het beste beleid is gewoon om zo lang mogelijk uit te stellen. Gewoon heel veel dingen roepen, iedereen op je hand te krijgen. En dan 1 dag na de verkiezingen presenteer je dan je programma.
Ja, nou ja, ja.
Want ze lezen het toch niet.
Of dat programma heel anders eruit ziet dan wat je voor de verkiezingen beweert. Ja, dat wordt natuurlijk ook veel gedaan.
Ja, maar goed, dat was mijn rant. Ik vind dat zo'n populariteitsverkiezing zo.
Trouwens een klein correctietje.
Oh, sorry.
Ja. We gingen met het koffertje naar de Tweede Kamer. En daar in dat koffertje, of de koffer, bevat. De koning leest de troonrede voor.
Ja, precies, dat is het, ja.
Dus dat. Ja.
Zo goed ben ik op de hoogte van.
Ja, het zijn ook allemaal van die dingen. Het maakt verder niet zo vreselijk veel uit. En na het lezen roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering, leve de koning. En dan,
dat weet ik.
Dan gaan alle aanwezigen antwoorden met hoera, hoera, hoera. En dan met mooie hoedjes op en al dat soort shit. Echt heerlijk. Ja, ja. Ja, I love it, man. Ik was afgelopen oktober, dus september,
ja,
op het Oktoberfest in München. Maar dat is september. Wat ook een beetje gek is. Ja. Weet je waarom dat gaat? Waarom dat zo is trouwens thuis?
Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Nee?
Nee.
Het is dus altijd in september, hè?
En waarom?
Ja, voor het geld. Omdat het lekkerder weer is. Ja, dat is echt waar. Ik dacht, dat zoek ik even op en het blijkt gewoon om het kraken te gaan.
Ja, mooi. Nou ja, dat is eigenlijk wel een mooie les, hè? Of les. Het is weer een bevestiging van de belangrijkste les. Alles gaat over geld.
Nou, daar wordt wel goed geld verdiend, hoor. Eén zo'n pulletje bier. De bierprijs, die wordt ieder jaar vastgesteld.
Ja.
Maar er wordt wel iets van afgeweken door de verschillende merken. Mm-hmm. Maar de bierprijs was €14,50 voor een liter.
Voor een liter? Ja. Oh, dat is goedkoper geweest.
Ja, dat is wel eens goed. Voor een litertje bier, hè?
Ja, dat is duur, man.
En 1 liter is daar dus gewoon 1 glaasje.
Maar dat is goedkoper. Dat is gewoon duurder dan in het voetbalstadion.
Kijk, reken het uit per glas. Want een glas is. Ja, tegenwoordig zijn glazen niet meer 0,25, maar 0,3, hè, meestal.
Ja.
Dus laten we zeggen 3 en een beetje glas.
Ja, dat is toch wel €5.
Bijna €5 voor gewoon een pilsje, hè?
Ja.
Het is wel een iets ander biertje. Ik geloof een tikkie sterker. Ze maken er speciaal bier voor. Maar het is natuurlijk uiteindelijk voor die brouwers hetzelfde. Dus die verkopen, die worden er wel, die worden er niet slechter van, zeg maar.
Nee, maar je hebt er even al je zuurverdiende centen uitgegeven.
Ik heb er wel wat zuurverdiende centen heen gebracht, ja.
Met de trein ben je geweest, toch? Lekker pit in het Lekker, man.
Nou ja, kijk, we hebben dus Duitse vrienden. En die zeiden, weet je wat, jullie moeten gewoon hierheen komen. En met we bedoel ik dus het gezinnetje.
Ja.
En die hebben ook kinderen in dezelfde leeftijd zo. En die zeiden, jullie moeten gewoon een keer naar München komen voor Oktoberfest. Nou, even zitten kijken en zo. Toen dacht ik, 8 uur auto rijden. Poh, niet zoveel zin in.
Nee.
En toen zat ik zo te kijken naar vliegtuigen en zo. En toen dacht ik, nee, dit is niet oké. Ik wil hier niet voor, 2 dagen met een vliegtuig naar München. Dat voelt niet goed.
Nee, dat snap ik wel. Ja.
Dus toen dachten we, hoe gaan we dit doen? En hoe gaat het ook nog een beetje een goed soort ervaring worden ook voor ons dochtertje.
Mm-hmm.
Dacht, weet je wat? Fuck it, we gaan gewoon eens een keer met de trein. Nachttreintje gepakt, slaaptrein. Tering harde berden. Maar echt niet te doen. Echt dat je zo op een gegeven moment elke keer weer wakker wordt. En dat je denkt, nee, ik moet nog een keer weer een methode vinden om niet met heel veel pijn te liggen.
Oh,
zodat ik nog iets kan slapen. Want je wil ook niet helemaal zo gebroken zonder slaap aankomen.
Nee, het wordt al een zware dag.
Ja, lieve Lenaatje, die lag gewoon... toen ze helemaal lag te slapen, want die vond het eerst allemaal veel te gezellig.
Ja, veel te leuk.
Zit dus ook met z'n zessen in zo'n coupeetje.
Hè? Oh, met een paar vreemden erbij.
Ja, er zaten een paar vreemden bij. Waren hele gezellige, lieve mensen. Maar gelukkig niet. Ze hadden nog niet de lederhozen aan en de bierpullen erbij gepakt. Oh, gelukkig.
Ja.
En die ging. Het was een jong stelletje. Dat ging naar Italië door, naar Trente. Met de trein. En er was nog een andere dame. Die ging ook naar München. Maar die was ook. Die zat ook gewoon rustig een boekje te lezen. Dus dat was allemaal prima. Maar ja, je hebt dan wel dat mensen. Die bedjes die moet je omklappen en iedereen moet op... Ja, je gaat niet allemaal tegelijkertijd slapen en zo. En dus je moet het even een beetje logistiek een beetje inregelen. En Lena vond het allemaal veel te gezellig. Dus die ging niet meteen tukken. Die lag pas om 9 uur, terwijl ze er eigenlijk normaal om 7 uur liggen.
Oeh, ja.
Maar die heeft wel gewoon op dat moment, joh, dan blijven ze gewoon liggen. Die vindt het prima.
Oh, dat
die zou je ook gewoon op de grond kunnen neerleggen bij wijze van. Als ze helemaal slaapt. Bizar is dat, hè? Hoe kinderen dat kunnen.
Ja, dat je
Ik had er wat meer moeite mee. Maar
zeker.
Het was wel gelukt. En eigenlijk verder heel comfortabel. Want ik bedoel, je stapt 's avonds in en de volgende ochtend kom je aan. En dan goedemorgen en dan ben je in München.
Ja, en dan kun je gelijk gewoon €14,50 neerleggen voor een liter bier.
Ja.
En een braadworst.
Currywurst. Ook nog, ja. Ja, kippen. Halve kippen.
Halve kippen ook.
Dat is daar het ding. In de feesttent eet je halve kippen en kartoffelsalaat.
En is daar inmiddels ook het dan dat je alles deel vega kan bestellen? Of is dat nog niet doorgedrongen? En het
kan. Ja.
Het kan wel.
Ja, het is zelfs zo dat die Duitse vrienden, die zijn dus veganisten.
Wauw, dus, in Duitsland. Daar nog, ook echt.
Ja. Dus dan dacht ik ook, wat eet je dan op zo'n Oktoberfest? Maar ze hebben veel vegan en vegetarische opties.
Nou, dat is goed om te zien dat...
Ook daar gaat het voor. Voor de rest ziet het er wel uit alsof je echt een paar eeuwen terug gaat in de tijd, hoor.
Oh, wow. Ja, dat geloof ik. Ja, zeker, want iedereen ook zich kleedt en zo. Maar goed, dat was dus ook in september.
Dat was gewoon in september. En we zitten nu nog in september bij het opnemen van deze podcast. Bij het uitbrengen is het waarschijnlijk... op het moment dat je dit luistert, is het waarschijnlijk oktober of later?
Dan is het dierendag, denk ik.
Oh ja?
Dat denk ik wel, als woensdag.
Nou, gefeliciteerd met dat.
Dankjewel, beest. Lekker, maar wat zijn jouw takeaways van... niet van Oktoberfest. Doen we de takeaways van Oktoberfest en daarna doen we de takeaways van de miljoenennota.
Ja, takeaways van Oktoberfest?
Mm-hmm.
Ja, weet ik niet. Nee, het was gewoon... Het is natuurlijk gewoon een superleuk volksfeest. Echt lachen. En dat heb ik nog niet echt gedaan met het gezin, met de trein. En dat het echt een prima methode is om te reizen.
Ja, nou, dat is een mooie takeaway.
Dat was lachen. En verder dat... München is ook gewoon een coole stad. Nog niet eerder geweest. En ik ben dus ook maar 1 sessie geweest. En daarna gewoon daaromheen gewoon genoten van een citytrip. Lekker, en dat was man. Natuurlijk ook leuk.
Lekker. Nou, dat geeft mij hoop. Wij willen volgend jaar met het slaaptrein wat verder gaan naar Frankrijk waarschijnlijk.
Oh ja?
Ja, denk het wel. Vakantie met de kids. Dus we gaan het zien, maar dat wordt een keer over een jaar geüpdate.
Ja, lachen.
En laten we dan nu het gaan hebben over misschien wat taaiere stof. Maar wel interessante stof. Want het,
zeker.
Ga ik ook wat discussie bij ons. Want elk jaar als de miljoenennota is geweest, dan worden daar het economisch beleid gepresenteerd. En voorstellen die dan overgenomen kunnen worden door de Tweede Kamer en de regering en zo verder. Waar zullen we beginnen? We hebben een paar... we hebben werk en inkomen, verduurzaming, wonen ja. En iets van vermogen of zo. We hebben ook nog.
Zeker. Ja, wat je natuurlijk ziet is dat er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die veranderd zijn.
Mm-hmm.
En in de afgelopen jaren zijn bepaalde dingen heel versneld. Hè? Bijvoorbeeld de woonlasten.
Mm-hmm.
Maar ook de inflatie. In het algemeen.
Ja.
Dingen zijn duurder geworden. En ja, hoe gaat men daar dan mee om? En daarbij is het natuurlijk ook zo dat de zakken van de overheid niet oneindig diep zijn. Dus je ziet wel dat hier en daar een beetje wordt teruggedraaid. Al die losse, ja, toch wel heel makkelijke manieren van centen verspreiden, zoals bijvoorbeeld de jubelton, waarmee mensen hun kinderen konden helpen om een woning betaalbaar te maken. Het is natuurlijk heel fijn als je ouders heel veel geld hebben en je daarmee kunnen helpen. Maar tegelijkertijd heeft het ook weer een prijsopdrijvend effect op de huizenmarkt. En die prijsopdrijvende effecten die zijn sterk zat. Dus ik denk dat het daar ook wel iets mee te maken heeft dat wegvalt.
Ja, mogelijk wel, ja.
En zo heb je natuurlijk ook dat men het vermogen wat zwaarder gaat belasten. Ook dat zal iets te maken hebben. Ja, het zal iets te maken hebben ook met toch de veranderende economische situatie. Dus,
ja, zeker.
Ja.
Nou, en concreet, hebben we al concrete zaken die we kunnen noemen? Wil je met eentje aftrappen?
Nou ja, ik vind de vermogensbelasting natuurlijk wel interessant. Want als je aan het opbouwen bent als je potjes aan het opbouwen bent voor je toekomst.
Ja, je geldboom.
Als je geldboom aan het opzetten bent, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat een beetje tegen redelijke rendementen kan gaan. En alles wat je betaalt aan belasting, moet je daar dus natuurlijk gewoon van aftrekken.
Ja, je wil niet zorgen dat er gewoon twee keer per jaar gesnoeid wordt, hè?
Nee, precies. Je boom moet niet omgekapt worden of gesnoeid worden.
Snoeien is goed, maar tip.
Dat is wel mooi eigenlijk. Ja, dat de Belastingdienst een paar van jouw vruchten komt plukken van jouw geldboom.
Ja, precies. Het teringlijst.
Ja, het is echt meer een beetje zoals van die... we hebben zo'n appelboompje vorig jaar neergezet in de achtertuin. Omdat we dachten, weet je wat? Iets van een boompje zou leuk zijn. Een beetje schaduw op het huis.
Mm-hmm.
Want het huis wordt in de zomer gewoon fucking heet, omdat de zon daar lang op staat.
Ja, 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 ja. Ja.
Dus ik dacht, nou, een beetje klimplanten tegen de muur aan. Schaduw op het huis. Lekker burgerlijk, al mijn verhaal.
Heerlijk. Heerlijk.
Maar dan hoef je niet een airco te installeren of zo. Want dat is ongeveer het laatste wat ik wil. Een airco moeten installeren.
Hoezo, is het toch chill? Of is het in een huurhuis dat het niet chill is?
A is het een huurhuis. Dat is gewoon zonde van je geld.
Ja, ja, ja.
Nou ja, vind ik. Maar B, heb ik gewoon liever niet een airco. Zo'n ding slurpt energie.
Zeker. Je hebt ook geen zonnepanelen natuurlijk.
Ik heb ook nog geen zonnepanelen. Wie weet. Overweeg ik wel.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dan is het een ander verhaal. Maar als je eigen zonnepanelen hebt, dan is het misschien wel rendabeler. Maar ja, dan nog ben je...
Zeker.
Ja.
Maar wat je zegt, werkt wel. Wij wonen in in de lommerrijkste straat van Arnhem.
Ja.
Zoals de makelaar van de buren zei. Dat betekent dat ik een boom van, weet ik veel, 16 meter of zo voor de deur heb. Ja. En zeker in de zomer heel veel blad. En het is gewoon merkbaar koeler in dit huis dan in huizen, mijn ouders huis bijvoorbeeld, die wat minder beschutting heeft. Dus
ja, dat scheelt echt enorm.
Ja, het scheelt echt enorm. Echt, het is heel lekker.
Maar ja, als ze dan als katten dan hun... als je dan een jong boompje zou neerzetten, een appelboompje, zoals bij ons. En de katten gaan er volgens met hun pootjes aan zitten krabbelen.
Nou, die appels naar de
dat kat. Is misschien wat de Belastingdienst doet aan je vermogen. Omdat je zo...
Ja, zijn een paar jonge katten.
Zo in je boom zitten.
Ja.
En dat die boom, je ziet hem gewoon lijden.
Ja, ja, ja.
Come on, you got it, je kan het. Yeah. Ondanks de belasting. Maar wat nog natuurlijk nog veel harder aan je boompje aan het knagen is.
Is?
Misschien als eerder als een soort houtworm, is de inflatie. Dus
ja, nee,
dat zul je allemaal moeten verslaan. Dus je bent dus bezig, je bent vermogen aan het opbouwen. En ondertussen komt de Belastingdienst langs.
Ja.
En de inflatie. Nou, inflatie gegeven, dat weten we. Dat hebben we nou helemaal mee te dealen. Kost geld. Maar ook belasting is dus een factor. En de belasting op je vermogen, die gaat omhoog.
Yep. Met 2% in plaats van 1 en dan het jaar erop nog eens keer 1, wat ze eerder wilden doen.
Ja.
En dan moeten we even uitleggen waarover. Want het gaat over een box 3 tarief. Het gaat over privé vermogen. En de Belastingdienst gaat dat van 32 naar 34% heffen. En denk je, hoe werkt dat? Oké, dus we gaan het even uitleggen. De Belastingdienst zegt, hey, yo. Je hebt 100.000 euro vermogen boven het heffingsvrije vermogen. Dat is weer iets anders. En daarop maak jij x rendement. Dat stellen zij vast. Hè, 4, zoveel procent. En dat bedrag, die 4, zoveel procent, daar gaan wij belasting op heffen. Maar dat doen we niet met 32%, maar met 34%.
Ja. Ja, en, dus even dat, een voorbeeld. Hè? Want je hebt het over het heffingsvrije vermogen. Nou, stel je bent in je eentje, dan krijg je 57.000 euro heffingsvrij vermogen.
Van de Belastingdienst zegt ze, hey, de eerste 57.000 doen we niet.
Oftewel, de eerste 57 ruggen, daar betaal je niets over.
Nee.
Maar je hebt bijvoorbeeld, stel je hebt een ton op je rekening staan. Gefeliciteerd, je bent tonner.
Yay.
Hartstikke nice. Dan heb je dus nog 43.000 euro over of zo.
Ja.
En die 43.000 euro... Daar zegt de Belastingdienst van, nou ja, daar verwachten we van dat je er wat rendement op maakt.
Ja.
En dat is ook redelijk realistisch, weet je wel. Je hebt natuurlijk momenteel krijg je op spaargeld zelfs rente.
Ja.
En op beleggingen maak je gemiddeld ook rendement. Nou, dus zij zeggen, nou, we verwachten dat je een x-percentage rendement maakt.
Ja.
Nou ja, afhankelijk. Ook dat gaat dus weer met schijven, maar ik vind het niet nodig om iedereen daarmee te vermoeien.
Nee,
dus
laten we dat niet doen. Moeilijk.
Maar laten we zeggen dat je een procent of 4 dus, hè, op die 43.000 maakt. Dus laten we zeggen 1600 euro.
Ja.
Heel grof.
Dat is wel een redelijke beredenering. Ja.
Dat, zo rekent de Belastingdienst, hè, dat je dat dan zou kunnen maken. Dus die gaan ervan uit dat je ongeveer 1600 euro verdient.
Ja.
En eerst betaalde je daar 31% over. En toen 32%. En nu wordt dat 34%. Dus ze denken, ja, oké. Okay. Dat die 34% betaal je dus gelukkig niet over die hele ton. Want anders zou je 34.000 euro aan belasting moeten betalen.
Oeh.
Het klinkt heel eng, 34% betalen. Maar je betaalt dus over die 1600 euro 34% in plaats van 32%.
Ja. Ik had even opgezocht, het is 5,5% rendement wat ze veronderstellen.
Oh ja. Ja, maar ook dat gaat weer in schijven.
Nee, dat is dus vanaf 2022 is dat versimpeld. Hadden we beter eerder op moeten zoeken, maar dat maakt niet uit.
Maar dat maakt niet. Dat geeft ook niet. Maar laten ze dus rekenen over die... Ik ga het gewoon eventjes uitrekenen.
Ja,
43.000, daar doe je 5,5% over.
Ja.
Dat is... Dat is natuurlijk fout. 43.000. Dan moet je dus maal 0,055. Computer zegt 0. Dus 2300 euro verwachten ze ongeveer een rendement... wat je daarop gemaakt zou kunnen hebben in het jaar...
Ja.
En dan doen ze, en daar pakken ze een percentage van.
En daar pakken ze
32%.
Daar pakken ze 34% van dus.
Ja.
Ze pakken daar
dus eerst was 32%. Dat is 756.
Ja.
En nu is het...
782.
Ja. Dus ja, tientjes werken.
Ja, maar dan nog.
Het is wel elk jaar weer tientjes werken.
Het is wel...
Maar goed. Yep. Dus je hebt, het klinkt als enorme bedragen. Het valt wel mee. Maar er wordt dus wel wat meer geknabbeld, Epo.
Ja.
Heel simpel.
Ja.
Dus de tientjes werken. En je weet natuurlijk dat dit slechts de opmaat is. Maar daar kwam jij net mee, voordat we deze opname deden.
Ja.
Wat ik zelf wat meer van baalde, is dat het heffingsvrije vermogen, dat is dus 57.000 euro.
Juist.
En ook volgend jaar is dat 57.000 euro. Terwijl we dus wel met een inflatie te maken hebben van, nou ja, weet ik veel wat, 1% of 8.
Ja. Ja, en jammer, hè? Ja, want die tabelindex, het is niet niks, hè? Want die tabelindexatie die ze aanhouden voor dat heffingsvrij vermogen is 9,9%. Dus in plaats van het niet te verhogen, houden ze het dus gelijk. Dus je wordt gewoon eventjes, even denken hoor. Ja. Gaan we even rekenen.
Dus anders zou je volgend jaar over die 57.000 die je nu heffingsvrij vermogen hebt, die zou volgend jaar omhoog gaan met
5.130. Dus dan zou je...
5.000 euro.
Nee, meer zelfs. Meer. Het is gewoon bijna... Het is 5.500 euro. Dus je wordt over 5.500 euro... word je eigenlijk extra belast.
Ja. En als je met z'n tweeën bent... is dat dus dubbel, hè? Want je mag gelukkig als je samenwoont of getrouwd bent, officieel... mag je, als je partner bent dus, fiscaal partner... mag je die bij elkaar optellen. Dus mag je die 57.000, mag je het maal 2 doen...
Ja.
Maar als je die inflatiecorrectie, die indexering daarover zou krijgen,
ja, joh,
dan zou dat dus over 114.000 zijn.
Ja.
Dus dan gaat het echt over dik 11.000 euro.
Ja.
En die onbelast zou zijn. En die wordt nu dus niet toegepast. Dus nee. Die wordt dus ook van je afgehouden.
Ja, en
dat is meer dan tientjeswerk.
Zeker, dat heb ik net uitgerekend. Dat is namelijk, ze houden dus nu rekening met 275 euro extra rendement, waarover ze die 34% pakken. Dus het is een kleine 90 euro extra, die je dus nu wordt belast, in tegenstelling tot dat ze wel geïndexeerd zouden hebben. Dus je wordt gewoon...
Ja precies.
Dubbel zo hard genaaid.
Dat is allemaal begrijpelijk, hè? Want belasting moet op de een of andere manier... moet het ook de inkomsten die de overheid heeft... en de kosten die er gemaakt worden... Ja. Het moet allemaal een bepaalde balans in gevonden worden. Ja. Bepaalde dingen worden duurder. Overheid vindt het eerlijk om op vermogen... wat natuurlijk de afgelopen jaren... Wel relatief makkelijk kon groeien door die hele lage rentes.
Mm-hmm.
Waar de overheid toch ook uiteindelijk een hand in had. Ja, om daar nu wat meer over te belasten. Ergens is dat natuurlijk wel eerlijk. Maar het is toch niet heel lekker als je bezig bent om je geldboompje op te bouwen.
Ja.
Zijn er methodes om je vermogen om het handiger te doen? Zijn er?
Vast.
Uiteraard.
Ja.
Tuurlijk zijn die er. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om... En dat is gelukkig wel toegenomen. Je kunt ervoor kiezen om je pensioengat te dichten. Als jij nog een vrije ruimte hebt op je pensioen, dan kun je dat bijstorten. En dan komt het dus op je pensioenrekening te staan. En je pensioenrekening is gelukkig vermogen wat onbelast is.
Yes.
Dus nu, dan hoef je dit moment dus deze vermogensbelasting niet over.
Ja.
En dat wordt dus ook nog eens een keer een steeds belangrijkere factor.
Ja, dat vind ik allemaal mooi.
Naarmate die vermogensbelasting stijgt.
Dus het is best wel een snelle win die je pakt. Je kan toch zo, dan heb je het niet over tientjes, maar misschien een paar honderdjes als je redelijk wat vermogen hebt, die je dan extra kan besparen elk jaar.
Ja. Je kunt behoorlijk veel belastingvrij vermogen of belastingvrij pensioen sparen tegenwoordig.
Ja. Ja,
dat is echt enorm toegenomen. De hoeveelheid die je mag, je moet het natuurlijk kunnen missen, maar de vrijstelling die je hebt... de vrije ruimte die je hebt, is gewoon heel erg veel groter geworden.
Ja.
Naar 30% gaan ongeveer. Dus als je...
Zo'n beetje verdubbeld, ja.
Ja, als je dus... Mocht je het voor elkaar hebben om een aardig potje op te bouwen, dan kun je er ook voor kiezen om het dus aan je pensioenpot toe te voegen.
Ja.
Als die vrije ruimte er is, kun je gewoon berekenen bij een partij als Brand New Day bijvoorbeeld.
Ja.
Of gewoon bij de Belastingdienst zelf, of bij berekenhet.nl. Of je vraagt aan je geldvrienden.
Ja.
Hier hebben we natuurlijk ook een podcast zelf gemaakt.
Ja.
Maar dat wordt nog interessanter.
Ja.
En echt wel flink, hè? Ik heb het al eens eerder uitgerekend. Stel je stopt 1000 euro in je pensioenpot. Je hebt nog 30 jaar tot je pensioen te gaan. Dan gaat die 1000 euro die gaat renderen. Nou, het is helemaal geen gekke aanname. Als het een beetje niet zo geweldig gaat op de beurs, ga je nog zeker 2,5 keer... gaat hij sowieso keer x2.
Ja.
X2, 2,5. Dus dan ga je van die 1000 euro... maak je gewoon makkelijk 2.500 euro.
Ja.
Tegelijkertijd krijg je dus aan de achterkant... ga je voor die 1000 euro... geen vermogensrendementsheffing meer betalen.
Exact.
Dus dat is weer een paar tientjes.
Ja.
Dus die hou je ook al in je zak. En ga je, krijg je ook nog eens een keer die vermogens. En dat is eigenlijk de biggest win. Je betaalt geen inkomstenbelasting over die 1000 euro. Dus krijg je weer, nou ja, ik neem maar wat grofweg. Als je gewoon werknemer bent, 40% terug van de Belastingdienst.
Ja, en moet je later wel betalen?
Je moet later, op het moment dat je pensioen, zoals iedereen die pensioen ontvangt, betaal je daar ook belasting over. Ja. Maar die 40% die je dat op dat moment niet betaalt, dus je krijgt voor zeg maar 600 euro. Mm-hmm. Je hebt die 40% krijg je gewoon weer terug, ja, van die 1000. Voor de uiteindelijk een betaling van 600 euro krijg je 2500 euro pensioengeld terug.
Dat klinkt heel lekker.
Dat is toch hartstikke veel?
Dat is heel veel.
No-brainer. Ja, ik vind het echt de grootste life hack die we zo ongeveer kennen als geldvrienden. En die is dus nog wat aantrekkelijker geworden, omdat dat vermogensbelastingdeel, we hebben het nu over. Je hebt het over een paar. Over kleine bedragen als je het over die 1000 euro zou hebben.
Mm-hmm.
En het zijn steeds maar. Het is maar 34% van 5,5%.
Ja.
Dus laten we zeggen dat het een procent of 2 is, wat je naar voren hebt. Maar 2% op 1000 is 2 tientjes.
Ja.
Maar doe het eens 30 keer. Want je betaalt dus 30 jaar lang niet, hè?
Ja. En het
staat 30 keer geen 2 tientjes. Heel veel is 30 keer 2 tientjes?
Ja, mag je rekenen. Ben je computer
600
niet?
Euro. Ja. Ja, maar dat is super veel geld.
Nee, het is heel veel geld. Wat je dus
steeds maar in je zak houdt.
Ja.
En dat is misschien nog. Wordt dus echt onderschat hoe dit soort kleine bedragen, oogschijnlijk kleine bedragen, verschil kunnen maken. Dus ja, die pensioenpot is belangrijk. En er is nog een andere methode. En dat is natuurlijk je huis afbetalen.
Ja, en daar zit het grootste nadeel in dat het in je. Kijk, bij de pensioenpot is het eenzelfde soort nadeel. Hè? Dat geld zit vast en je moet er een uitkering van kopen. En bij een huis is in principe hetzelfde. Je stopt het in je huis en het is niet liquide. En als je de liquide wil maken, moet je verhuizen of je hypotheek verhogen of opeten.
Ja.
Maar het is een ontzettende goede bescherming tegen inflatie.
Ja, ja, en je huis is dus ook. Dat het in je huis zit, dat is dus ook geen belasting.
In box 3. Ja, nee,
nog niet. Dat komt er wel een keer, denk ik.
Waarschijnlijk al, ja. Hey, zullen we een paar andere saaie, want voordat het een pensioenpodcast wordt, een paar saaie dingen ga ik even aftikken van de miljoenennota. Daarna komen we terug op twee leuke dingen.
Dat was toch niet saai, man? Ik vond het echt super.
Nee, ik ga nu een paar saaie dingen. Dus er komt ie. De leeftijdsgrens voor huurtoeslag gaat omlaag van 23 naar 21. Woehoe. En de servicekosten van de huurprijs tellen niet meer mee bij de bepalen van de hoogte van de huurtoeslag. Wat in mijn tijd, toen ik student was, nog wel zo was.
Dus wacht even, hoe werkt dat dan? Dus is dat in je voordeel of in je nadeel, die servicekosten?
Dat is in je voordeel nu. Dus eerst moest je aangeven wat is je kale huurprijs plus je servicekosten. En dat bedrag mocht niet hoger zijn dan X om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. En nu zeggen ze dus eigenlijk die servicekosten, die doen niet meer, alleen de kale huurprijs. Maar wat er ook kan gebeuren is dat dus verhuurders nu die twee los van elkaar gewoon aan één getal gaan aanbieden. En dan stoppen ze de servicekosten bij de huurprijs erin. Maar misschien mag dat niet eens. Ik weet niet, is niet mijn recht.
Ik snap dat ook niet heel goed, maar wat ik wel snap is dat de leeftijdsgrens voor huurtoeslag omlaag gaat. En dat is natuurlijk gewoon in je voordeel. Als jij 21 bent, stel je bent een student bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk echt heel relaxed dat je aanspraak kan maken op de huurtoeslag.
Ja,
juist in die jaren.
Brood nodig. Ja, het is een brood nodig voor die jongens.
Ja, dus
meisjes.
Ik vind dat wel een fijne. En ik hoop dat veel studenten hier ook een ietsje mee geholpen zijn.
Ja, ik ook. Ja.
En het is wel een interessante om binnenkort in de studentensessies van onze podcast
te gaan. Zeker nog eens terug laten komen. Daarnaast,
we gaan het veel studenten hebben natuurlijk, hè, de komende tijd.
Zeker. En daarnaast hebben we de maximale huurprijzen zijn vastgesteld. Die waren eerst niet verplicht. Dat was een ding. En het afspreken van een hogere huurprijs was niet verboden. En in het wetsvoorstel betaalbare huur is opgenomen dat de verhuurder zich in de toekomst wel aan deze maximale huurprijzen gaat houden. En dat is op basis van zo'n nieuw WBS-systeem. Zo'n puntensysteem is dat. En dat is wel interessant. Ja. Blijkbaar dat ze dat ook gaan handhaven.
Ja, iets met waardebepalingssystemen. Ja. Je krijgt puntjes.
En één zo'n huis, punt.
Als je huis een play heeft, één puntje erbij.
Ja, zo.
Als je het niet heeft, puntje eraf. En heb je nog een kamertje extra en een metertje extra, weer een puntje erbij. En zo kom je tot een bepaald aantal punten.
Ja,
en dat aantal punten wat binnen de wat was het ook weer? Ja, de sociale huurgrens viel.
Ja.
Dat was gemaximaliseerd op, ik geloof, 145 of zo.
Ja, 148 of zoiets, ja. Ja.
Ja, en dat wordt gemaximaliseerd op een veel hoger aantal puntjes.
Ja. Ja,
wat voor- en nadelen tegelijk heeft. En ik weet niet zo heel goed of we er nou uiteindelijk blijven moeten worden.
Ja, het komt erop neer dat een sociale huurwoning zo meteen wel €1100 kan kosten, begrijp ik, per maand.
Ja, maar het gaat dan wel om de grote sociale huurwoningen. Of tenminste, er gaan grotere woningen ook sociale huurwoningen binnen de sociale huurwoninggrens vallen.
Ja. Ja.
Ja, zoiets. Maar goed. Dat betekent dus ook dat het kan gebeuren dat je uiteindelijk meer gaat betalen voor een sociale huurwoning.
Ja.
En dat je dus niet meer van die wat grotere sociale huurwoningen. Of nee, dat die woningen die dus nu in de vrije sector vallen, dat daar dus maximums aan gaan zitten. Nou, dat laatste is denk ik wel een goed idee.
Mm-hmm, ja.
Mensen die dan echt zich een ongeluk betalen aan een vrije sector huurwoning, die middengroep, zeg maar, die zeg maar buiten de sociale huurwoningsgrens viel en nog niet kon kopen.
Mm-hmm.
Die groep, die wordt hier volgens mij een stukje beter van.
Ja, denk het ook.
Maar mensen die dus in de lagere inkomens vallen, die dus niet bij die middengroep horen. Ik weet niet zeker hoe goed dat voor hun is.
Nee, dat kun je niet ook bij dit zoiets zeggen.
Maar ja, goed, dat we nog eventjes induiken hoe dat uitpakt. Maar in ieder geval gaat daar echt wel serieus iets veranderen.
Ja, dat is
en ik ben, wat ik me ook afvraag is, stel je hebt een veel te hoge huur. En stel je woont in Amsterdam of zo en je zegt, nou, hallo verhuurder. Ik vind mijn huur te hoog. Zegt hij, nou, het kan me niet schelen. Of hij reageert niet. en dit blijf jij gewoon betalen. En dan zeg je, ja, maar ja, je bent wettelijk verplicht om de huur te verlagen. Kijk maar, ik zet er ook nog een dwang onder. Hè, de huurcommissie erop. En die zeggen dan, ja, die sturen dan zo'n dwingend rapport. En dan krijg je ruzie met je baas, met je verhuurder. En die zet dan per ongeluk expres bijvoorbeeld de verwarming uit en zo. En dat soort dingen.
Ja, dat soort.
Dit gebeurt, hè. Dat, of in ieder geval de vrees dat het gebeurt, zorgt ervoor dat mensen over het algemeen bang zijn om ook daadwerkelijk op hun verhuurder op hun rechten aan te spreken.
Ja.
Want ja, je hebt nou helemaal een woningentekort. Je bent al lang blij dat je een goede woning hebt weten te vinden. Je bent daar tevreden mee. En als hij dan €100 boven die grens zit, misschien hou je dan toch je mond er wel over.
Ja, nou nee, helemaal eens. Helemaal eens.
Dat is helaas zo. Dus,
ja. Ja. Oké. Okay.
Ja.
Mooi punt. Volgende punt. Ik sla er even eentje over in ons dingetje. Werk en inkomen. Het kabinet stelt voor om het privégebruik van een OV-kaart vrij te stellen. De voorwaarde is dat de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt. En het verruimen van de vrijstelling kan volgens het kabinet een stimulans zijn voor het gebruik van openbaar vervoer. Dat vind ik wel zelf wel interessant. Ik weet dat ik bij mijn vorige werkgever werd en dan moest je zo'n ding, kreeg een business card, maar dan mocht je niet privé mee rijden. Of als je er privé mee reed, moest je dat aangeven in mijn NS en dan gingen zij dat verrekenen. En dat is dat heel veel administratie. En nu zeggen ze dus eigenlijk van, oh, het is helemaal prima. Je mag het gewoon gebruiken voor privégebruik en de werkgever mag het waarschijnlijk gewoon normaal alles op één hoop gooien. En de onbelaste reiskostenvergoeding die gaat van 21 centimeter naar 23 centimeter de kilometer. Yay!
21 centimeter?
Zei ik dat?
Ja. weet je, ik wou net zeggen waar het hoofd van vol is. Loopt de mond van over.
Ja, dit zijn dus de saaie punten. Ik bedoel, wat gaan we hierover zeggen? Niks.
Ja, ik weet het niet. Ik vind zelf die kilometervergoeding wel lekker. Ik hoop dat het bij de Belastingdienst ook zo is. Dat ik 23 cent per kilometer die ik gereisd heb voor werk, zakelijk, dat ik die mag aftrekken van mijn winst.
Ja.
Lijkt me lekker.
Ja.
Dat is toch altijd weer mooi. Hier praten we dus wel over een soort 10% verhoging.
Ja, zeker.
Een soort inflatiecorrectie.
Ja,
ja, en tegelijkertijd is OV natuurlijk ook tering duur geworden.
Ja, ik ben blij dat ze hebben nu dat plan van de NS om in de drukste spits, wilden ze tarief verhogen met 2,50 en een soort spits toeslag wilden ze toekennen. En volgens mij is dat echt, wordt dat keihard onderuit gehaald. Of onderuit gehaald. Wordt tegen geadviseerd eigenlijk door Alles, ja. Iedereen en terecht.
Nou ja, weet je, het is technisch gesproken is natuurlijk het openbaar vervoer is een... Is, ja, hier hebben we natuurlijk ook al een keer uitgebreid over gehad. Het is een nutsvoorziening, een soort van. Hè? Je hebt
zo zien wij nodig. Dat wel, ja. Ja.
Wij nou ja, openbaar vervoer is wel heel hard nodig.
Ja, zeker.
Maar het is ook geprivatiseerd.
Deels, ja.
Ja, dus zou je marktwerking kunnen krijgen. En dus hebben we maar ook een soort monopolie.
Ja, ja.
En dus wat is nou marktwerking als je een vorm van monopolisme hebt?
Ja. Hierover kan ik een hele goede podcast aanbevelen. Die gaat over de NS en het Op het Spoor heet het, geloof ik. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Voor mij is dat een...
Zet die even in de show notes. Dat is wel leuk. Maar in ieder geval voelt het compleet oneerlijk als het tarief zo blijft stijgen.
Eens.
En je hebt het gevoel, als particulier kan je er eigenlijk weinig tegen doen.
Ja,
je kan in de auto gaan zitten, maar dat is natuurlijk ook niet wat we willen.
Nee, dat willen we met z'n allen niet.
Nee. Dus is het gewoon heel oneerlijk als die prijzen te veel stijgen. En als daar dus iets aan gedaan wordt om het een beetje te helpen, gaarne.
Ja, dat vind ik ook. Top.
Heb je 1 seconde?
Ik heb...
Ik denk dat ik een belangrijk telefoontje binnenkrijg. Even stoppen.
Ik doe even een muziekje aan dan. Een wachtmuziekje voor iedereen. En dit is Jeroen met zijn belangrijke telefoontje. Maar de vraag is of die ook echt belangrijk is. Ik zie Jeroen. En kijk eens wie er terug is.
Ja.
Jeroen. En was het telefoontje belangrijk, is de vraag.
Ja, nee.
Niet.
Ik word best vaak gebeld door 06-nummers die gewoon trucjes proberen uit te halen, volgens mij. En dan hoor je niks. Maar ja, ik verwachtte ook wel een telefoontje die wel belangrijk had kunnen zijn. Dus ja.
Maakt niet uit. Wij gaan gewoon lekker door. We laten dit gewoon erin.
Lekker man.
En dan gaan we door naar het onderwerp van laten we verduurzaming doen en dan eindigen met het schenken. De salderingsregeling. Dus als je zonnepanelen hebt en je wekt energie op, dan kun je die, en je gebruikt het niet, dan kun je die salderen tegen een bepaalde prijs die je energieleverancier vaststelt. Die gaan ze, wil het kabinet afbouwen, alleen dat stellen ze elke keer weer uit. En het plan is nu om in 2031 ervoor te zorgen dat er niet meer gesaldeerd kan worden. Dat betekent eigenlijk dat de elektriciteit door jezelf opgebruikt moet worden of gewoon alles wat je teveel opwekt, ja, zie maar wat je ermee doet. Maar wat er dan moet gaan gebeuren is, je moet het zelf opmaken. Het moet nog wel even door de Eerste Kamer heen. Een belangrijk ding. Zo zijn meerdere wetten wel gesneuveld. En je kan tegen 0% BTW zonnepanelen laten leveren en installeren. In 2024 ook, dus doe dat alsjeblieft ook gewoon. Want het is echt een no-brainer. Zonnepanelen zijn gewoon een no-brainer. Ik heb ze hier ook. Ja. Ik heb dan echt wel, ik denk wel bijna een derde verlies door die fucking boom van 16 meter hoog.
Mm-hmm.
Maar alsnog verdien ik het in 7 jaar terug.
Ja.
En als ik dat niet zou hebben, zou ik het in 3 jaar terug verdiend hebben.
Ja.
Dus ja.
Dus je moet eigenlijk gewoon de bomen omkappen. Zo.
Dan kan je dus een verzoek voor indienen bij de gemeente. Maar ik denk dat de gemeente
genoeg bomen omkapt. Misschien kun je wereldwijd allerlei bomen. Kun je een soort inzetten op bomenkap wereldwijd. Met een beetje geluk krijgen we daar nog wat meer broeikaseffect van. Krijgen we nog wat meer zonopbrengst.
Ja, dat is wel slim. Wordt het nog heter, ja. Dan kunnen we nog meer zonne-energie gebruiken. Nee, maar ik heb dus wel, je kan de serie, ik heb even opgezocht. Ik kan een snoeiverzoek, ik kan een verzoek indienen van, bijvoorbeeld als er een tak overhangt en jij vindt dat gevaarlijk, hè, dan kun je zeggen, nou ik wil eigenlijk dat gesnoeid, want ik ben bang dat bij harde wind dat die omwaait. En dan kan de gemeente gaat dan in beraad. En dan komt gewoon op zo'n standaard vergadering bij de wethouders, weet je wel. Die zeggen dan ja, nee, onzin. Maar je hebt dus ook mensen die dan inderdaad een bomenplan zonnepanelen kopen, laten installeren en dan 3 maanden later zeggen, ja, levert weinig op, want ik heb een boom. En dan gaan ze naar de gemeente, ja, boom moet gekapt worden. De gemeente, die boom is op zich 100 jaar oud, hè? Ja, is het niet. Wat
denk je? Ik heb er nog nooit over nagedacht dat er een payoff is tussen de hoeveelheid bomen en zonnepanelen. Dat die dingen elkaar dus gewoon in de weg gaan zitten.
Ja.
Dat mensen dus gewoon inderdaad willen dat bomen weggaan. Ik snap dit. Ik snap natuurlijk dat het in jouw voordeel zou zijn.
Ja.
Maar dat is best wel een gekke, wel echt een beetje een gekke
Gekke toch? Situatie, toch?
Ja, ja, ik vond het wel leuk. Maar goed.
Maar de meeste mensen die zonnepanelen nemen...
Die rekenen wel van tevoren uit of het rendabel is.
Die doen het niet alleen maar, voor ter betering van moedertje aarde, toch? Die doen het ook gewoon als een investering.
Ik denk...
en dat is je goed recht. Ik bedoel...
Daar heb je denk ik dezelfde... hoe heet het ook alweer... Van Rogers of zo, met die de innovators, de early adopters, de late adopters en de majority, de laggards of zo. Die. Ja. Volgens mij heb je altijd een groep mensen die dan, zoals Robin die we in de podcast hadden over zonne-energie en dat soort dingen. Je hebt altijd veel mensen die het echt uit het goed van hun hart doen, die echt voor verduurzaming staan. En dan heb je een groep mensen die daar ook mee bezig zijn en een soort van benefit zien direct voor zichzelf. En dan heb je de groep, zoals ik, die gewoon zegt, ja... Natuurlijk is het goed voor milieu. Het is ook goed voor de portemonnee. No brainer, let's go. Weet je al?
Ja, ik denk dat de laatste, de belangrijkste reden zou moeten zijn om het te doen hoor. Want je kunt natuurlijk...
Alles
zijn natuurlijk pros en cons hè, bij die zonnepanelen. Omdat de manier waarop het geproduceerd wordt...
Ja, stel met de elektrische
accu's toch een
auto.
Ja, dat zeker. Met elektrisch rijden in het algemeen heb je daar...
Ja,
is dat wel een overweging? Maar goed, ja, ik vind wel ik kan het alleen maar toejuichen. Lekker doen. Ja.
Ik ook. Het is beter dan het alternatief, maar op grijs of zwarte energie blijven.
Waarom? Je bent in ieder geval onderdeel van de groene energie.
Oh, pardon.
Het kan allemaal nog wel een stukje beter. Maar je bent in ieder geval. Je staat in ieder geval aan de goede kant, lijkt me zo.
Verdorie, je bent zeker een copywriter of niet, man. Wat een mooie slogan maak jij. Je brouwt er wat moois uit. Oké.
Okay. Ja, ik lulde wel wat moois van jou.
Oké, takeaway. Laatste takeaway. Schenken en de jubelton. De jubelton kenden we vorig jaar. Ouders konden tot een ton belastingvrij schenken voor, ik geloof, een studie of in gebruik van een woning. Die is nu gestopt.
Woning, hoor.
Er is een verlaging geweest in 2023, dit jaar. En nu is dat bedrag van een ton naar 28.947 gegaan. Die stopt dus in 2024. En vanaf dat punt gelden dus de normale reguliere vrijstellingen. En dan heb je een eenmalige vrijstelling van €31.813 in 2024. En de reguliere jaarlijkse vrijstelling van €6.633 in 2024. En dan heb je ook nog hetzelfde voor grootouders aan kinderen. En voor ouders aan bijvoorbeeld vrienden. Dan heb je eenzelfde soort schenkenplan voor.
Ja.
Weet je, heb je kids, wil je nu een groot bedrag schenken? Doe het dan zo snel mogelijk nog. Dat is eigenlijk het.
Ja, en hou er rekening mee dus dat je jaarlijks een maximaal bedrag kunt, schenken.
Ik bedoel, je kan één keer 30 jaar, dus je denkt ook in 5 jaar doen.
Nou, als je bijvoorbeeld aan het sparen bent voor je kind, moet je opletten. Dat moet je daar ook rekening mee houden. Dat je dus wel...
Dat je op tijd gaat schenken.
Ja, dat je dus niet ineens... dat je niet bijvoorbeeld... Wat niet slim is bijvoorbeeld, is op je eigen rekening €100.000 sparen. En die dan vervolgens op een 18e, dat is een hoop geld er overigens, maar en die op je 18e, op de 18e verjaardag van zo'n lief, dochterlief of die lief, uit te keren.
Ja.
Want dan ben je dus, met een beetje pech, komt de Belastingdienst 30% ophalen. En dat is natuurlijk wel erg zuur. Dus dat moet je
het is zuur omdat je het anders kan regelen. Aan de ontvangende kant mag je niet zeuren, maar dat heb ik vaker gezegd. Ik vind als jij een ontvanger bent van een erfenis of een schenking en de Belastingdienst zegt, 18% is van mij of weet ik veel hoeveel het is, dan betaal je dat met liefde. Dat is gewoon inkomen. En we moeten niet gaan lopen zeggen, ja, ik kan toch gewoon geld aan mijn familie geven. Ik heb er hard voor gewerkt, wordt belast. Ja, als jij een broodje bij de snackbar kost, dan wordt dat ook belast, jongen. Alles is belast en zo werkt het nou eenmaal.
Ja,
niet zo zeiken. Inkomen is inkomen. je hebt er niks voor gedaan. Mond dicht. En dat dus.
Ja, 100%.
Okay. Sorry, dat is misschien een beetje een onbezouten maar zo zit ik daarin.
Zo heb je dus wel de kindersparen, dus de kinderbeleggingsrekening.
Ja.
We hebben er allebei een.
Nee, ik heb geen kind.
Jij niet.
Ik heb het op mijn eigen naam. En ik moet dus op tijd gaan nadenken over...
Hoe ga je dat uitkeren op een slimme manier? Ja.
Ik denk inderdaad...
Ik heb dus op naam van kind... En de voor- en de nadelen zijn... Het voordeel is tegelijk een nadeel van het hebben van een kindrekening. Dat is namelijk dat het op naam staat van het kind.
Ja, kan ik een leuk nadeel noemen? Dus, huh? Stel, Lena gaat op de 18e gaat ze op reis en ze komt komt een Nigeriaanse prins tegen.
Ja. Dat is sowieso een nadeel.
Ja, ja. Nou ja, weet niet.
Ja, maar als het een scamprins is, hè? Ja, als het dus een foute jongen is, het is gewoon altijd een nadeel. Ja.
Zeker, zeker. Maar dan heeft ze dus beschikking over over dat volle bedrag bij wet. En dan kan ze die prins dus helpen.
Ja. Ze kan het gewoon opeisen. Ja. Zeggen, dat geld is voor mij. Staat op mijn naam.
Ja.
Dus dan moeten we even wat afspraken afmaken. Je kunt er een soort officieel documentje aan koppelen. Dan kan je een afspraak en dan kan je in vastleggen. Over hoeveel jaar het wordt uitgekeerd. En la la la. Dat haal je dan onder elkaars neus. Maar bij wet is dat hele document eigenlijk waardeloos.
Ja. Ja. Ja.
Dus Lena heeft daar dus het recht op. Voordeel is dus dat ik op haar naam spaar. Dus, en dat doe ik belastingvrij. Dus ik word gewoon dat bedrag bouwt zich op en het wordt belegd. Dus de kinderbijslag die al sinds we dat ontvangen gewoon op die rekening gaat, die staat daar lekker te renderen.
Mm-hmm.
En als het straks 18 is, is dat een heel mooi potje. Zoals je weet, over dit soort lange termijnen is het tot nu toe altijd nog een beter plan geweest om te beleggen. En vaak een veel beter plan.
Yes.
En dat kan echt zomaar het dubbele zijn van wanneer je het gewoon in een spaarpot zou stoppen.
Yep.
Dus beleggingsrekening gekozen. Gaat er gewoon iedere maand heen. Of iedere 3 maanden gaat het erheen eigenlijk. Want zo werkt het met kinderbijslag.
Ja.
En uiteindelijk staat het geld daar op haar naam. En dan heb ik er geen cent extra belasting over betaald.
Nee, dat is wel lekker.
Dat is natuurlijk lekker. Want ik heb geen schenkingsbelasting betaald in ieder geval.
Nee.
Maar het staat dus wel op haar naam. En dat is wel echt iets waar je serieus over moet nadenken. Als je een kindgroeirekening of wat dan ook neemt. Of zo'n kinderrekening.
Silver Float.
Brand New Day. Of wat dan ook. Nee, Silver Float hebben we niet meer. Maar.
Nee.
In ieder geval dit soort rekeningen. Denk erover na. Hoe zit het daarmee? En wat vind je er zelf van? Vind je dat een te groot risico? Dan kun je het beter op je eigen naam houden.
Ja, dat vind ik dus.
En dan kun je er wel voor kun je natuurlijk kijken op het moment dat je het gaat overmaken. Dat je de bepaalde porties uitzoekt die precies zo groot zijn dat je er net geen belasting of weinige belasting over betaalt.
Ja.
Dan hou je het op eigen naam. Nou, dat doet Thijs. Ja. Ik doe het andere. We hebben dus allebei voor het een en het ander gekozen. Wat betekent dat er voor- en nadelen zijn?
Ja, en in aflevering 3524 zullen we weten of het goede was. Ja. Hey, maar over sparen gesproken, Jeroen.
Ja.
Ken jij... weet je wat hot is tegenwoordig? Je kan ook gewoon het in een deposito stoppen.
Ja,
deposito's. Of gewoon sparen überhaupt.
Ja, sparen is steeds hotter.
We krijgen telkens meer vragen over het sparen en een deposito. En mensen die tegen mij zeggen, ja, ken je dat, Raisin? Toen ik dat tegen jou zei je, ja, Raisin, dat is van Bink. Bink. Van Bink.
Ja, het was.
Was van Bink.
Het was een samenwerking met Bink.
Bink, ja.
Ja.
Hoe zit dat? Weet je dat nog?
Nou, in 2018 ging Bink samenwerken met Raisin. Raisin, op zijn Engels rozijn, zeg maar.
Rozijntje.
Rozijntje. Die vergelijkt spaarrentes in Europa van verschillende banken. Nou is het zo dat de ene spaarbank natuurlijk een lager risicoprofiel heeft dan de ander. De ene bank is gewoon veiliger dan de ander. Maar ja goed, we hebben ook depositogarantiestelsels en zo. En de ene bank betaalt gewoon meer rente dan de andere. Dat zien we in Nederland ook al. En het hangt ook vaak af van de bedragen. Het hangt ook af van hoe lang je het vastzet. Nou, in ieder geval. Ja. Dus er is een hoop te vergelijken. En platforms zijn er om dat soort dingen te vergelijken. Dus kan je zelf mooi een afweging maken. Werd allemaal leuk een beetje bij elkaar op een rijtje gezet. En dan kon je zelf je keuze maken. En daarover, over wat jij uiteindelijk kiest, ontvangt Raisin een percentage.
Ja.
Die verdienen iets aan jouw geld. Het is niet veel. Het is een promillage.
Ja, maar 0,15
geloof ik of zo.
Ja.
Wat je dus niet ontvangt en wat zij dus wel ontvangen. En dat is dus in je nadeel, maar je kan er wel. Het geeft je wel een mooi vergelijk. Nou, en dan kun je verkiezen om een van die deposito's te nemen. Hou er dus wel rekening mee dat zal je zelf ook een beetje aanvoelen. dat het toch minder prettig dat het toch wat hogere risico's kleven aan Malteser of Letse banken.
Ja, of Litouwen.
Dan aan de Nederlandse.
Ja.
Of de Frans of de Duits of de Engelse.
Ja.
Ja.
Maar goed.
Je kunt dus wel hogere rentes pakken.
Ja, je kan natuurlijk ook gewoon zelf dan een bank kiezen. Maar ja, ik ging kijken en ik schrok van de rentes die je kreeg op een eenjarige deposito. Heb jij gekeken of nog niet gekeken? Want dan
mag nee, je hebt een stuk beter gekeken dan ik.
Wat denk jij als ik zou zeggen, oké, ik heb 20.000 euro. En dat wil ik eigenlijk over een jaar uitgeven. Of wil ik over 2 jaar uitgeven, want ik wil een boot kopen. Hè? Weet je nog die boot die ik altijd wilde?
Ja, fantastisch.
het is nu zover. Maar ik ben te bang geworden voor de beurs. En ik haal het geld even eruit, want ik wil die boot kopen. Maar ik weet niet precies wanneer. Ergens over een jaar of twee. Nou, ik pak...
2 jaar wil het vastleggen dus.
Ja, ik wil het... één jaar. Ik wil het 1 jaar vastleggen. En ergens binnen een jaar en 2 jaar wil ik hem kopen. 20.000 euro kost die boot.
20.000, 1 jaar vastleggen. Dus,
wat denk je dat die deposito's aan gegarandeerde dus? Want het is gewoon een rente.
Ja, nou ja. Ik denk dat de beste...
Ja?
Het beste wat je momenteel in, nou, ik zou bijna zeggen Nederland, maar het is niet helemaal Nederland, kunt krijgen, is 1% of 3%. Dus als je het op een deposito zet en dan in heel Europa mag vergelijken, inclusief dus de Litouwers en de Letlanden en noem het van deze wereld. Nou, 3,75. Dus neem ik echt, dan zit ik echt al hoog.
Nee, 4,4%.
4,4?
Ja. Oh. Dus dat is echt...
Dat is wel serieus, ja.
Dat is wel serieus. Dat is wel echt serieus. Dat is natuurlijk niet niks
vergelijkt met beleggen. Waar zit je dan?
Dan zit je in banken uit Italië, Letland, Portugal en Litouwen wel. Maar zelfs de Franse bank, ik had er net eentje. Een Franse bank. Even kijken, ik weet niet hoe die heet. In ieder geval een Franse bank die had ook 4,20. En dat vind ik gewoon... Ik vind eigenlijk alles boven de 4, dat vind ik best wel een... Kun je best wel eens proberen. Zeker als je wat geld hebt staan. Je wil bijvoorbeeld wat wij vaak zien is vragen van luisteraars die... Ja, ik voornemens om een huis te kopen.
Ik zie het al staan welke bank dat is. Dat is de Orange Bank.
Orange Bank.
Ja, maar Orange is natuurlijk... Is het een kutbank? Nee, dat is niet een bank. Dat is telecom provider. Dus hiermee ben je eigenlijk een soort obligatielening aan het afsluiten.
Want... Kunnen we misschien even terug naar de basis dan? Want wat is dan een spaardeposito? Wat verschilt dat dan van een spaarrekening?
Ja, oké. Nee, ik ben hier ook helemaal geen specialist in. Maar een deposito is eigenlijk gewoon het gegeven dat je het een bepaalde tijd vastzet. Dus dat je, dat je niet de mogelijkheid hebt om het weer op te nemen.
Ja, dus als uitgever...
Volgens mij is dat de enige echte grote verschil tussen een gewone spaarrekening en een deposito.
Oké.
Van deze titel.
Dus het voordeel... Deposito. Ja, ik wil nog wel soundtrack laden of soundboard laden, maar ik heb toch maar niet gedaan. Bedankt hiervoor.
Ja, alsjeblieft. Het zit voorlopig in je hoofd.
Ja, dank je. Wist je dat ik dat nummer voor het eerst hoorde door een meme van een slapende man die dan sliep? En dan had die vrouw van hem of had die al die snurkjes had die aan elkaar geplakt en dan... Huh? En toen dacht ik, oké, dat is grappig, wat is dit? En toen ging ik daarna het liedje luisteren en toen dacht ik, oh... Dus ik heb dat liedje 3 maanden kunnen vermijden of zo in die zomer. Toen fantastisch. Natuurlijk gewoon een grafnummer. Dat is echt niet normaal. Maar goed. Zou jij het doen? Als je die 4%.
Ik weet niet. Ik
is het net te weinig voor je?
Ik ben wat dat betreft weer... ik heb weer allemaal van die voorbeelden van de crisis.
Mm-hmm.
En dan had je... Toen had je iSafe.
Ja, iSafe.
Ja, tuurlijk. iSafe was natuurlijk niet de enige.
Nee.
Er waren natuurlijk heel veel banken toen in de problemen geraakt. Maar iSafe zat natuurlijk echt... Ja, het was echt heel spannend. Maar ze maakten reclame op billboards. En opeens voelde het als een grote naam. Ja. Een grote bekende. Maar je hebt natuurlijk geen idee wat daar allemaal gebeurt bij die banken.
Nee.
En dan vind ik het zelf... nog oncomfortabeler om in een ver land mijn geld op een rekening te hebben staan. Ja, ik weet dat het allemaal op het internet is tegenwoordig. Mm-hmm. Ook ik heb wel eens gehoord van het internet, Thijs. Dankjewel. Nee, maar het is natuurlijk... Je gaat toch uiteindelijk niet naar zo'n kantoor toe. Maar het is wel fijn dat je bijvoorbeeld... Als je het in Nederland hebt staan... Ja, dan weet je hoe het ongeveer gaat. Je hebt de AFM en je hebt... er zijn... Over het algemeen heb je iets dat heet depositogarantiestelsel. Dat beschermt je geld, ook in het buitenland. Dus je moet sowieso goed kijken of dat ook geldt voor die rekening. Maar ook voor als die bank het voor elkaar krijgt om failliet te gaan. Of je geld apart staat van de andere activiteiten die de bank heeft. In een aparte entiteit, zeg maar, mm-hmm. van de andere activiteit van de bank. Die bank die kan bijvoorbeeld een telecomprovider zijn, zoals Orange Bank in Frankrijk waarschijnlijk is.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon het financieringsonderdeel van de telecomprovider. Nou ja, dan moet je iets vinden van de telecomactiviteiten.
Ja.
Vind je dat een betrouwbare partij? Ik weet niet hoe Orange ervoor staat als bedrijf. Vast prima of zo, maar geen idee. Moet je wel even over nadenken.
Mm-hmm.
En zo had je in Nederland bijvoorbeeld ook de Leaseplanbank. Die had ook lange tijd goede rentes ten opzichte van de rente, van de rest. Maar ja, dan moet je dus wel iets vinden van Leaseplan.
Ja.
Die hebben een wagenpark en die hebben financieringslasten. En dan gaat natuurlijk enorm veel geld in zo'n leasemaatschappij om. En ja, die hebben dus ook veel geld nodig om wagens te kunnen kopen en in de lease te gooien. Moeten veel voorfinancieren. Dus geven ze daar rente voor. Als jij ze maken een hoger rendement op jouw centen dan blijkbaar de rente die ze jou geven. Maar dan moet je wel hopen dat dus leaseplan overeind blijft staan.
Ja.
Als het bedrijf failliet gaat, wat gebeurt er dan met je geld? Ja,
ja dan maar. Zou ik... Dat is wel interessant, hè? Want ik geloof dat Orange een soort van de KPN van Frankrijk is. Of is het eerder de Odildo? Odido.
Nou, Odido. Nee, het is een... ik weet het niet. Ik weet niet of het een... volgens mij heb je Frans Telecom. Dat is volgens mij de KPN. En dan is Odido is een wel een particuliere, maar wel een hele grote natuurlijk. Odido, ik bedoel Orange.
Ja, sorry. Ja. Nee, oké.
Okay, Orange is wel een serieus grote provider. Misschien wel een van de allergrootste van Europa.
Ja, nee, zeker. Zit ook in België en zit. Nee, maar dus de conclusie is eigenlijk... bedenk goed waar je je geld uiteindelijk neerstapt, want overal zit risico. En ik vind het een terecht punt dat je iSafe de voorschijn haalt. Wat bij iSafe natuurlijk ook een... wat daar speelde, is dat uiteindelijk de IJslandse bevolking heeft betaald via hun belastingcenten aan de Nederlandse spaarders. Dat vond ik altijd wel interessant. Dat er dus dat uiteindelijk...
Nou, ik weet niet meer hoe dat gegaan is, hoor.
Nee, ik weet uiteindelijk wel dat IJsland dat ze dat niet wilden en dat ze het uiteindelijk wel... met overheidsgeld ons hebben toch terugbetaald na lang gesteggel. Maar daar kunnen we het een andere keer over hebben, want ja, wat loop ik te pretenderen, weet ik veel. Ben ik maar een prutser. Ik denk dat we... Mijn klokje slaat precies op het uurtje nu. Dus ik denk dat we nu het over deposito's gehad hebben. We hebben over miljoenennota gehad, mooie takeaways, een paar mooie zijpaadjes in. We hebben het ook nog over Oktoberfest gehad. Hoe hou je het in je hoofd? Hoe kun je die dingen nou combineren? Dat vind ik prachtig.
Nou, omdat het september was.
Ja, omdat het september was, inderdaad.
Ja,
ben je nou ook naar Oktoberfest geweest?
Oktober.
Ja, stuur ons je leukste Oktoberfest filmpjes door en je verhalen. Wij gaan afronden. info@geldvrienden.nl voor jouw verhalen, liefde. We hebben heel leuke inzendingen, die gaan we de volgende keer zeker bespreken. Zet de sterretjes op 5. En als je de show omhoog wil houden met goede hardware en hosting, kan dat door te doneren op vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Jeroen, bedankt.
Ja.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, man.
Later.
Later.